Goed, dan gaan wij naar agenda punt 5. Dat is het eerste bespreekstuk en dat betreft de bestuursrapportage. Ik stel voor om de bestuursrapportage in zijn geheel in één keer te behandelen. En als daar vragen over zijn, om dan het paginanummer daarbij ook te vermelden, zodat het voor het college... Sorry. Dat het voor het college wat makkelijker is om te vinden waar wat over gaat. Kunt u zich daarin vinden? Ik zie geen kwaden. Goed, dan wie kan ik daarover het woord geven? Ja, eerst de bestuursrapportage, mevrouw Hemmen. Ja, heb ik meneer Melis. Meneer Buigel, ik begin bij u. Meneer Buigel van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Toen gemeentebelangen en de Partij van de Arbeid nog in de mode stonden van de gemeenteraadsverkiezingen, gaven ze heel duidelijk aan, wij gaan deze klus klaren voor de komende jaren. We hebben veel ambitie en we gaan ervoor. En als we nou dat nog in ons achterhoofd houden en we lezen dan deze bestuursrapportage, ja, dan zijn we toch een beetje... Ja, we lezen vooral excuuszinnetjes. Er is op dit moment geen actueel overzicht. Het problemen worden veroorzaakt uit Den Haag of het overkomt ons. En ja, daar kunnen we ons niet helemaal in vinden. En we hadden toch wat meer... Ja, ambitie gezien op dit moment. En we hebben ook onze twijfels of de ombuigingen van die we in 2018 gestart zijn, of dat ook afdoende zijn op dit moment. En tijdens de afstemmingsgroep van Financiën heeft onze fractie ook gevraagd naar een nadere toelichting over hoofdstuk 3.7, automatisering. Dat is op dit moment niet toegelicht en daar zouden we toch nog graag een korte toelichting op willen. Tot zover.
Dank u wel, meneer Buigel. Mevrouw Hemmen van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoop dat iedereen goed zit en even aan de koffie gaat, want we willen toch even op detailniveau deze bestuursrapportage door. Het zijn best hele indrukwekkende cijfers die hier gepresenteerd worden. Ik schets even de hoofdlijn. Het nadeel 2019 loopt op tot 1,9 miljoen ruim. Nadeel structureel in meerjarige is bijna 1,7 miljoen. En als je kijkt naar de meerjarige tekorten, dan blijft dat zo rond de 1,4 miljoen hangen voor de komende jaren. Als je kijkt naar wat de belangrijkste redenen zijn voor de tekorten, dan is dat natuurlijk de jeugdzorg. Een schatting, een structureel tekort van 1,7 miljoen. Op de WMO is ook een tekort van 335.000 euro. Er komt een verlaging van het accre door het Rijk. Er is een bijstelling van de algemene uitkering gemeentefonds, ruim 300.000 euro. Bij de inkomensregelingen, participatiewet en de sociale werkvoorziening is een tekort van 378.000 euro. Tegelijkertijd ook een voordeel op de buigelden. We hebben hogere kosten voor de afvalverbranding van 145.000 euro. Onderhoud op openbare ruimte geeft een structureel tekort van 62.000 euro. De schoonmaakkosten van het gemeentehuis per abuis niet meegenomen in de begroting 35.000 euro. En er zijn nog niet ingecalculeerde kosten voor peuteropvang. We hebben dan ook wel een aantal vragen. Om het begrotingstekort weg te werken wordt voorgesteld om de kosten te dekken uit de algemene reserve. Hiermee wordt onder de afgesproken grens van 8 miljoen gedoken. Het college geeft aan dat dit tijdelijk is. Op basis waarvan is die tijdelijkheid gebaseerd? Hoe en met welke middelen wordt de algemene reserve weer gevuld? En is dit ook een realistische verwachting? Als het goed is, heeft het college ook de mail ontvangen met deze vragen erin. Dus hoeft er niet meegeschreven te worden. Dan kun je er gewoon bij pakken. Vraag 2. Wat is de minimale weerstandscapaciteit, dus de wettelijke verplichting die een gemeente heeft om als minimum ook aan te houden? Ligt dit op of ligt dit onder die 8 miljoen? Wat doen de aanpassingen in de meerjarenbegroting met de status repressief toezicht wat we nu hebben, wat door de provincie wordt uitgevoerd? Het accre wordt door het Rijk verlaagd. Tegelijkertijd worden kosten voor de jeugdzorg extra vergoed door het Rijk. In hoeverre gaat dit elkaar opheffen? Of wordt het een verhaal van vestzak, broekzak? En wat is de inzet van het college richting VNG en Rijk om hierover een stevig signaal af te geven? Bij de postonderhoud, openbare ruimte, blijft 38.000 over op verduurzaming. Waarom wordt niet voorgesteld om dit bedrag terug te laten vloeien naar de algemene reserve? Bij de post onvoorzien wordt opgemerkt dat de kosten voor kindgebonden peuteropvang nog niet is opgenomen, omdat deze bedragen nog niet bekend zijn. Kan er een schatting gemaakt worden, wellicht op basis van kosten van het voorgaande jaar? Dan de ombuigingen baten op personeel. Dat zijn 550.000 euro. Dat was een post die extra is aangevraagd in de begroting 2018. Omdat dat kosten waren die verwacht werden als extra uitgaven op personeel. Deze post wordt nu weer als baten opgenomen. Betekent dat dan dat daar helemaal geen budget meer voor nodig is? Kortom, is er geen extra budget meer nodig voor personeel. Wat is de actuele stand van de post onvoorzien? Er blijft 31.000 euro in zitten. Als je kijkt dat het begrotingsresultaat na verwerking van de ombuigingsvoorstellen, dan resteert nog 67.034. Zijn deze middelen daadwerkelijk dan ook nog beschikbaar voor onvoorziene uitgaven of is daar al een beroep op gedaan voor het resterende half jaar? Is er voldoende geld beschikbaar in de bestemmingsreserve om de MIP-projecten te kunnen bekostigen? Zeker daar waar door de Raad nog krediet beschikbaar gesteld moet worden in 2019. En waarom ontbreekt dan een overzicht van de actuele stand van de bestemmingsreserves? Want als er nog voor projecten krediet aangevraagd moet worden in 2019 bij de Raad, en dat blijkt ook bij een aantal belangrijke en ook hoge uitgaven, waar moet dat geld dan vandaan komen? Is er met deze aanpassingen in de begroting voldoende rekening gehouden met onzekerheden? Oftewel, in hoeverre is financiën ook een management tool? Wordt het college voldoende gefaciliteerd om proactief te sturen op basis van het financieel inzicht? Hoe groot acht het college de kans dat er opnieuw onverwachte uitgaven gedaan moeten worden die wederom om aanpassingen in de begroting vragen? Oftewel meer bezuinigingen teweeg zullen brengen. In de bestuursrapportage wordt ook steeds gesproken over het onder de grens van de 8 miljoen van de algemene reserve te duiken. Dit blijkt niet uit het overzicht van de algemene reserve. Hoe kan het college dit verklaren? Dan willen we nog een aantal posten bij langs die gewoon opvallen. Als je kijkt naar de WMO, dan staat daar dat ten aanzien van algemene voorzieningen 85.000 meer kosten is gemaakt. Een reden daarvoor wordt niet gegeven. Aangegeven wordt ook dat de aanzuigende werking van de invoering van het abonnementstarief voor de WMO niet wordt meegenomen in de begroting. Is daar dan geen schatting van te maken? Het voordeel van 200.000 euro op de post opvang en beschermd wonen wordt niet opgenomen zoals gebruikelijk is in de bestemmingsreserve beschermd wonen. Wat betekent dit? Kunnen wij dit dan zelf bepalen of we dat doen of niet? Of is dat afhankelijk van de centrumgemeente? Als je kijkt naar jeugd, dan is er een opsplitsing te maken van het post-transitiearrangement, nieuwe taken, RIG en zorg in natura. Welk bedrag wordt daadwerkelijk besteed aan zorg? Welk deel van dit budget gaat op naar de overhead van zowel RIG als van de jeugdzorginstellingen? En wat is de reden dat de kosten voor het eerste lijnsloket met 180.000 euro zijn gestegen? En wat is hierin dan de verdeling zorg en overhead? Als je kijkt naar de postgemeentelijke belastingen en heffingen, dan was de forse verhoging op de verbranding van afval was die te voorzien. En waarom is deze dan niet meegenomen in de begroting 2019? Deze verhoging is zo fors, die verdubbelt drie keer. Of die verdrievoudigt, moet ik zeggen. Dus wij kunnen ons bijna niet voorstellen dat dat niet eerder bekend is geweest. En dat dat niet opgenomen had kunnen worden in de begroting. Maar goed, ik hoor graag de argumenten. Dan hebben we ook nog inhuurpersoneel. Daar zijn geen kosten gemaakt op inhuurpersoneel. Er zijn deze voor heel 2019 dan ook niet te verwachten. Zeker ook gezien het feit dat we in 2018 fors extra hebben uitgegeven op deze post. Dan nog onderhoud openbare ruimte. Er zijn een aantal posten voor groen onderhoud die relatief zwaar drukken op deze post. Is onderzocht of er door middel van participatie inwoners en gedeeld eigenaarschap op deze posten bezuinigd kan worden. Automatisering. In 2018 was dit een hoge kostenpost. Nu zijn er geen noemenswaardige wijzigingen te verwachten. Hoe kan dit? Mogen we hieruit concluderen dat de implementatie van de werkprocessen in de systemen succesvol is verlopen? Dan hebben we nog een overzicht van structurele wijzigingen. In dit overzicht staan een aantal posten die niet nader worden toegelicht in de bestuursrapportage. Waarvan er twee toch fors zijn, waar geen toelichting op te vinden is. Ik kijk even naar bedrijvigheid en duurzaamheid. Het is een afwijking van €60.000 hogere kosten. Wordt niet toegelicht. Onderwijs is een kleine post van €6.000. Milieu en bedrijvigheid wordt overschreden met €7.000. Maar ook de overheid van onze gemeente wordt overschreden met €29.500. Waarom ontbreekt de toelichting op deze posten en wat zijn de oorzaken van deze hogere kosten? Dan ga ik nog naar de ombuigingen. Ik ben er bijna. Wat zijn de concrete gevolgen van de ombuigingsvoorstellen? Op de formatie wordt voorgesteld om vanaf 2021 extra te bezuinigen. Betekent dit dat het college verwacht te kunnen inkrimpen op het personeel? En wat is de gedachte hierachter? Ik wil even wachten. Ook optimaliseren op dienstverlening wil het college extra bezuinigen, namelijk structureel €60.000. Dat komt bovenop de gerealiseerde €15.000. Hoe krijgt dit vorm? En ook forensenbelasting wordt verhoogd vanaf 2020. Dat begint met €5.000 verhoging, maar loopt in 3 jaar tijd op naar €15.000. Wat betekent dit voor de forens en hoe wordt dit geïnd? Dan willen we nog 2 opmerkingen maken. Wij willen graag zien dat bij het voorstel ook een overzicht van het bezuinigingsvoorstellen wordt opgenomen in het voorstel. En ook een overzicht van de gerealiseerde ombuigingen. Die willen we ook graag terugzien in het voorstel zelf. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Hemmer. Meneer Holmoed van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan me voorstellen dat nu het tweede kopje koffie... Nee, grapje. Vanavond geen algemene beschouwingen, maar toch willen we onze zorgen uiten. De jaarrekening en de bestuursrapportage. Deze beide onderdelen staan afzonderlijk op de agenda. Toch hebben wij besloten om ze in dit relaas samen te voegen. De jaarrekening van 2018 laat zien dat we afsluiten met een tekort. Een tekort wat allicht voorzien had kunnen worden in de begroting van vorig jaar. Toen werd er immers ook al gesproken over een enorm tekort in het sociaal domein en met name op de jeugdzorg. Het is natuurlijk zo dat de gemeente meer taken op haar bord gekregen heeft en daartegenover staat minder geld van het Rijk. Logischerwijs moet deze gemeente dus keuzes gaan maken die minder kosten of meer opleveren. Het is dus niet logisch dat we hele lage bedragen vragen voor het huren van de sportaccommodaties. Het is ook niet logisch dat we een plan hebben goedgekeurd voor een afvalbeleid dat een paar miljoen gaat kosten. Ook een eventueel plan om het zwembad in Vlagwedde over te nemen lijkt niet echt een wijze beslissing. Dan hebben we nog de zware last van nota oor en niet te vergeten de verouderde schoolgebouwen in onze gemeente. Daar komen de kosten voor de nieuwe omgevingsvisie nog bij. Die moeten door onze eigen gemeente worden betaald. Immers, hiervoor is geen vergoeding vanuit het Rijk. We zijn ook erg benieuwd naar het gesprek met de accountant, maar dat vindt pas op 4 juli plaats. Daaruit zal blijken of het goed gaat voor wat betreft de boekhouding. Pas in de begroting van 2020 zal blijken of alle extra kosten geïmplementeerd kunnen worden. Het is te hopen van wel. Welke stappen gaat het college nu ondernemen om te voorkomen dat we straks onder toezicht komen te staan van de provincie, omdat we financieel kopje ondergaan? Wij kijken graag vooruit naar de toekomst, maar op dit moment staat de toekomst van de gemeente Westerwolde er niet zo rooskleurig voor. We snappen dat dat deels komt door hoeveel geld we krijgen van het Rijk. We snappen ook dat dat komt doordat er steeds meer kosten zijn. Onze financiële positie is echter niet alleen afhankelijk van wat het Rijk op ons loslaat, maar is ook een gevolg van keuzes die het college en de raad maken. Ook hopen we op transparantie vanuit het college, dat we er meteen bij betrokken worden op het moment dat er onverwachte kosten of problemen zijn, zodat we mee kunnen denken over oplossingen, zodat we niet alleen maar achteraf in hoeven te stemmen met een jaarrekening en een bestuursrapportage waarin een tekort zit. Maak gebruik van expertise binnen uw raad. Wij zitten hier als volksvertegenwoordigers en willen het beste voor de hele gemeente, Noord en Zuid. Laten we hopen dat we er volgend jaar iets rooskleuriger voor staan. Tot zover.
Dank u wel, meneer Holmoed. Meneer Melis van de Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is al genoemd. Als wij naar de bestuursrapportage kijken van 2019 en de bijstelling die daarin opgenomen is, zien we gewoon dat er echt zichtbaar en behoorlijke tekorten zijn in het sociaal domein. En dan met name in de jeugdzorg. En wij hebben nu financiële zorgen om zorg, met name de jeugdzorg. En wij hebben ons oprecht afgevraagd, ook als fractie, hoe krijgen we dit beheersbaar? Omdat met name die tekorten in de jeugdzorg zo dominant zijn opgenomen in deze bijstelling, maar ook in de volgende begrotingen. En hoe krijgen we ze beheersbaar zonder aan andere programma's te hoeven komen waarbij leefbaarheid in het geding komt? Want je kunt natuurlijk op vanuit financiën leidend laten zijn, maar dat kan zeer zeker ten koste gaan van de leefbaarheid in onze gemeente. En vaak zijn dat onomkeerbare processen. En ook dat is een zorg. Dus juist door de financiële zorg die er is, komen er extra zorgen weer voor terug. Met name om het beheersbaar maken van het financiële risico wat hier is. Wij hebben daar geen klip en klaar antwoord op. En waarom niet? Omdat wij vinden, als je, en dat werd al gezegd door GroenLinks, wellicht liggen daar andere mogelijkheden, andere programma's om daarin te bezuinigen. Wij hebben die andere programma's bekeken. Er raakt continu leefbaarheid van deze gemeente. En daar willen wij niet aan sleutelen. Of met beperkte mate, maar niet om die tekorten die er zijn weg te werken. Dat was voor de eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel, meneer Melis. Dan ga ik nu naar het college en... Sorry. Ja, dat denk ik wel. U zat natuurlijk... Ja, nee. Mevrouw van der Horst, Partij voor de Dieren. Excuus.
Dank u wel, voorzitter. Ook ik had ze gecombineerd, maar ik heb geprobeerd mijn vragen voor alleen de bestuursrapportage apart te doen. Het kan zijn dat ik een beetje dubleer met het CDA, omdat ik ze niet allemaal tegelijk kon terugvinden in mijn vragen. Ik ga aan de gang. Op bladzijde 5, daar staat omdat de eerste rapportage vroeg in het voorjaar wordt samengesteld en omdat de periode liggend tussen beide rapportages relatief kort is, vinden wij het niet wenselijk beide rapportages alle onderwerpen uit de begroting uitgebreid te belichten. Dat stukje heb ik gelezen en ik vind het een bijzondere opmerking. Als het college nu al weet dat in de komende periode structureel bezuinigd moet worden, dan lijkt me dat de raad juist daarin meegenomen moet worden. Maar lastiger vind ik nog het stukje dat u kennelijk vindt dat als er een memo is gedeeld, dat het college dan het mandaat heeft om te bepalen wat wel en niet relevant is. Op bladzijde 6. In dit geval moeten we ons afvragen of de tekorten die nu zijn ontstaan geen structurele oorzaak hebben. Het college geeft dus aan dat het waarschijnlijk om structurele tekorten gaat en dat de algemene reserve alleen bedoeld is om incidentele tegenvallers op te vangen. Vraag is wel waarom het college er niet voor kiest om tekorten uit de reserve sociaal domein te halen. Daar is die reserve immers voor. En wat dan nog tekort komt uit de algemene reserve. Je kunt immers reserve sociaal domein ook weer aanvullen. Het college vraagt zich af of de tekorten geen of een structurele oorzaak hebben. Heeft het college daar ook een antwoord op? Of gaat u dat nog onderzoeken? Het is dus een dubbel nadeel, schrijft u, voor de gemeente Westerwolde. De meiscirculaire is inmiddels rond, die is rondgestuurd. De vraag is dus of het college de bestuursrapportage op basis van die circulaire nog gaat aanpassen. Of in ieder geval aan gaat geven wat er met betrekking tot de genoemde tekorten gaat veranderen. Op bladzijde 8 wordt er €75.000 extra aan een bijdrage verwacht. Op welke berekening is dat gebaseerd? Gaat het om een toename van het aantal cliënten of een toename van bepaalde voorzieningen? Op bladzijde 8, er is sprake van minder uitgaven PGB. Betekent dit dat er minder PGB zijn verstrekt of cliënten overgestapt zijn op PGB van maatwerkvoorziening? Wat is de reden? Op bladzijde 10. De gemeente heeft meebetaald aan het snoeien van bomen bij de Burgt. Dit gaat volgend jaar natuurlijk weer spelen. Dus als het college dan weer bijdraagt, kunnen we dan niet beter besluiten structureel bij te dragen en een bedrag op te nemen in de begroting. Waarom doet Westerwolde eigenlijk mee aan de bloemensjouw? Wat levert dat concreet op? En als we vinden dat het voldoende oplevert, moet het dan niet structureel in de begroting opgenomen worden? Of gaat het college voorstellen om deelname te schrappen, omdat we moeten bezuinigen? Op bladzijde 13, optimalisering dienstverlening. Waarom is de €60.000 die in 2019 gerealiseerd had moeten worden niet gehaald? Bladzijde 13. Naast deze ombuigingen is er in de begroting nog een bedrag van 550.000 opgenomen als baat. Die wordt gevormd voor het verschil tussen verwachte salarissen uit het functieboek van de nieuwe organisatie en een stukje tekst. En wat is dan het concrete voorstel van het college? De bezuinigingen om te zetten en in te passen? Of een begroting om een beraming van meerjarig te passen? Op bladzijde 19, omdat bij het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen in december 2018 al een herijking van reserves had plaatsgevonden, dat stukje. Maar de bestemmingsreserve kunnen wel ingezet worden voor beleidsterreinen waar ze voor bedoeld zijn. Op die manier tekorten op te vangen, toch? Of heeft het college specifieke redenen om de reserves niet in te willen zetten? Dan is er in 2018 extra geld voor kinderen in armoede ontvangen. Zie bladzijde 126 jaarrekening 2018. Dit geld is kennelijk in 2018 niet ingezet en het college zegt ook niets over de inzet ervan in de bestuursrapportage. Wat zijn de plannen eigenlijk van het college met betrekking tot deze extra middelen? En dan valt mij nog op.
Mevrouw van der Horst, u gaat nu al naar het volgende bespreekstuk volgens mij.
Het laatste stukje, omdat ik ze gebonden, ik ben al heel mooi geweest, vind ik dat ze gescheiden.
Ah nee, dat, maar ik weet dat u naar de jaarrekening gaat.
Dat klopt, die twee doe ik dan straks.
Ja, dank u wel.
Dat is zo soepel geworden in de raad.
Ja, heel goed, ik ook. Dan gaan we nu dan naar het college. Wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer Huizing.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als wethouder Financiën denk ik dat ik eerst even het woord moet nemen. En er zijn een aantal vragen gesteld voor mijn collega bestuurders die daar ook antwoord op kunnen geven. Allereerst wil ik mijn teleurstelling uitspreken. Teleurstelling uitspreken over de technische vragen die hier in de Raad door een aantal partijen worden gesteld. Waar specifiek een afstemmingsgroep financiën voor in het leven is geroepen. Waar deze technische vragen niet aan de orde zijn geweest. Dat is heel jammer. Want dan hadden we de vragen op dat moment goed kunnen voorbereiden. En ik denk ook dat een aantal vragen die gesteld zijn, dat we daar op dit moment ook moeten voor aangeven dat we daar gewoon schriftelijk op terugkomen voor de raadsvergadering. Omdat ze dusdanig technisch zijn dat ze volgens mij echt thuis horen in de technische afstemmingsgroep.
Dat mag u.
Ik wil een korte opmerking maken, voorzitter. En dat is dat de stukken dan ook tijdig aangeleverd moeten zijn. En als dat in één lijn ligt met deze opmerking, dan vind ik hem prima.
Dan geef ik nu het woord weer aan de wethouder.
Voorzitter, een opmerking daarover. Volgens mij hebben we met elkaar afspraken gemaakt over wanneer de stukken naar de raad, commissie en dergelijke gestuurd zouden worden. Daar hebben wij ons zeker aan gehouden. De enige wat niet aanwezig is, is een accountantsverklaring. Dat heeft te maken met het feit dat de cijfers van jeugd, van de RIG, niet tijdelijk aanwezig waren, waardoor dat niet geleverd kon worden. Alle andere stukken zijn volgens afspraak naar de raad, de commissie en de financiële afstemmingsgroep gestuurd. Dus van deze opmerking hou ik mij verre. We hebben ons aan de afspraken gehouden. Dan begin ik met de vragen. De VVD begint met zijn de ombuigingen die wij in 2018 hebben vastgesteld met elkaar, zijn die voldoende? Nou, ik denk als u naar de bestuursrapportage kijkt en het verwachte resultaat van die bestuursrapportage, kan je concluderen dat die natuurlijk niet voldoende zijn. Maar als we kijken naar de ombuigingen die wij hebben aangegeven dat we die zouden gaan inzetten en het feit dat we daar een grote merendeel van hebben bereikt, denk ik dat we op de goede weg waren met betrekking tot die ombuigingen. Dus dat we daar op de hele goede weg waren. Dan ga ik meteen even naar de vragen die het CDA over die ombuiging heeft gesteld, want daar verbaas ik mij hooglijk over. En dan ga ik het ook op die manier zeggen. Het lijkt wel alsof het CDA die ombuiging die in hoofdstuk 4 staat van de bestuursrapportage ziet als compleet nieuwe voorstellen die het college nu doet aan de raad met betrekking tot hoe gaan we deze tekorten oplossen. Deze ombuigingen die op pagina 4 staan, die heeft uw raad vastgesteld tijdens de begrotingsbehandeling vorig jaar. Dus al die vragen die u stelt met optimaliseren van de dienstverlening, de structurele bezuinigingen, de forensenbelasting, dat zijn vragen die u vorig jaar tijdens de behandeling van de begroting had kunnen stellen op het moment dat u als raad deze ombuigingen heeft vastgesteld. Ik denk dat daarmee wel die ombuigingen heb behandeld. Dan begin ik met de vragen van het CDA. Er gaat alles als eerste gaat over de begrotingskort weg te werken. Wordt voorgesteld om de kosten te dekken uit de algemene reserve. Hiermee wordt de afgesproken grens van 8 miljoen gedoken. Het college geeft aan dat het tijdelijk is. Ja, dat hebben wij volgens mij onderbouwd. En waarom is dit tijdelijk? Wij worden op dit moment geconfronteerd met door het Rijk dat wij daar eigenlijk structureel tekorten hebben met betrekking tot de bijdrage voor jeugd. Maar daarnaast worden we ook gekeurd dat ons accres gewoon gigantisch verlaagd wordt omdat het Rijk geen uitgaven doet. Daar worden wij dit jaar mee geconfronteerd en dat moeten wij dit jaar oplossen. Daarom heb ik gezegd, dit jaar, aangezien het zo incidenteel is dat we dit nu hiermee geconfronteerd worden, kunnen wij dit oplossen door gebruik te maken van de algemene reserve. Daar is die reserve namelijk voor bedoeld. Alleen, je moet er wel rekening mee houden en kijken naar het structurele karakter daarvan. En zien wij voor de komende jaren ook nog een dergelijk tekort op ons afkomen? Ja, dat zien wij. En daarom hebben we ook aangegeven dat wij met de kadernota, die inmiddels ook is ontvangen, dat wij met voorstellen gaan komen aan de Raad om in de begroting 2020 met nieuwe ombuigings- en bezuinigingsvoorstellen te komen, waar u als Raad, als we de begroting gaan behandelen in 2020, waar we daarmee kunt u een keuze in maken. En de bedoeling daarvan is om uiteindelijk meer jaren positief een resultaat te krijgen waarmee we de algemene reserve weer kunnen aanvullen tot het minimumniveau van 8 miljoen... wat we met elkaar hebben afgesproken. Daar is geen wettelijke verplichting wat het minimale weerstandsvermogen moet zijn en van de algemene reserve. Dat is iets wat je met elkaar afspreekt en dat hebben wij in de financiële verordening, heeft u als raad dat afgesproken, dat wij denken dat met een reserve van 8 miljoen dat wij dergelijke onvoorziene incidentele tegenvallers kunnen oplossen. Daarom heb ik volgens mij vraag 2 van het CDA beantwoord. Vraag 3, wat doet de aanpassing in de meerjarenbegroting met de status repressief toezicht? Op dit moment is dit een bestuursrapportage en dat geeft aan, op het moment dat we op deze voet doorgaan, dan komen we daadwerkelijk met grote tekorten in de meerjaren te staan. Dat geeft aan dat we daar actie op moeten ondernemen. En daarom hebben we ook aangegeven, daarvoor moeten wij dus met bezuinigingsvoorstellen komen voor de Raad en moeten keuzes gemaakt worden van wat willen we hierin, om ervoor te zorgen dat wij dat de meerjarenbegroting niet negatief is. Die moeten we namelijk positief hebben om juist onder dat toezicht uit te blijven komen. Vraag 4 gaat eigenlijk meer over de meicirculair die is verstuurd en niet zozeer om in de bestuursrapportage. We hebben allemaal natuurlijk gehoord van wat er ongeveer met de meicirculair gaat gebeuren. Dat is niet opgenomen in de bestuursrapportage, omdat een bestuursrapportage en de meicirculair elkaar altijd kruisen. Dat is elk jaar het geval. Dat zal dadelijk in het najaar ook weer zijn met de septembercirculair, die natuurlijk weer kruist met de begroting. Dat zal altijd het geval zijn. Wat wij in ieder geval gaan doen, hebben wij in het college een overzicht van wat de meicirculair voor ons als gemeente, die moet helemaal doorberekend worden, wat dat gaat betekenen, specifiek, en dat zal dan ook aan uw raad, in ieder geval voor de behandeling in de raad van 10 juli, zullen die gevolgen ook aangegeven worden. Daarmee kunnen we niet de bestuursrapportage aanpassen. Bestuursrapportage is een momentopname van voor het moment dat wij daadwerkelijk de meicirculair hebben gekregen. Ik wil best wel iets zeggen over het feit, wat u terecht aangeeft, het accres wordt door het Rijk verlaagd, tegelijkertijd worden kosten voor de jeugdzorg extra vergoed. Dat klopt. Grotendeels zien wij ook dat dat elkaar gaat opheffen. Dus wij worden door het Rijk, worden wij eventjes aangegeven. Het Rijk natuurlijk zegt, er komt 490 miljoen naar de gemeente om de kosten voor de jeugdzorg even op te lossen. Ik kan u al aangeven, dat zal mijn collega Potsen zo meteen ook nog wel een keer hopelijk ook heel duidelijk aangeven. Daarmee redden wij het niet. Aan de andere kant worden wij gewoon in onze algemene uitkering van het accres worden nog een keer extra, nagenoeg op dezelfde manier worden we gekort. Dus u vraagt, is het vestzak broekzak? Ik kan me vinden in die opmerking. Vraag 5. Dat is een redelijke technische vraag, daar kom ik later even op terug. Vraag 6. Die moet ik even doorspelen naar een van mijn collega's. Vraag 7 ook. Vraag 8. Dat gaat over de actuele stand van de post onvoorzien. En daar staat inderdaad aangegeven dat wij een in eerste instantie in de programmabegroting post onvoorzien hadden we 160.000. Middels een amendement is dat verlaagd met 60.000 naar 100.000. En er zijn op dit moment zijn er twee uitgaven uitgedaan. 5.000 voor de bloemenshow en 5.000 voor het snoeien van de subsidies. Voor de lintbomen. Snoeien van de subsidies. De ombuigingsvoorstellingen rollen uit mijn... En dan is er een klein gedeelte, althans een gedeelte 58.000 wat nog onder voorbehoud is omdat het nog in behandeling is. Daarmee geven we aan dat op dit moment daadwerkelijk wij nog 31.646, dat de actuele stand is van de post onvoorzien, zoals dat ook in de rapportage staat. Ja, de vraag, zijn deze middelen daadwerkelijk nog onvoorziene uitgaven of is hierop al een beroep gedaan? Nee, dat beroep wat er mogelijk gedaan is staat in die 58.290. Dat is een mogelijk beroep, maar dat is nog niet 100% zeker. De rest is daadwerkelijk onvoorzien en nog beschikbaar daarvoor. Is er voldoende geld, vraag 9, is er voldoende geld beschikbaar in de bestemmingsreserves om de MIP-projecten te kunnen bekostigen? Ja, dan verwijs ik u door naar pagina 17, waar de reservepositie in aangegeven staat. Waar als we kijken naar de begrote stand van 31-12-2019, zitten we op 8.766.000. En daar zit u daarboven nog beschikbaar te stellen, of één nog beschikbaar te stellen MIP-project. En de rest... is daar nog uitgegeven of al beschikbaar gesteld. Dus daar is nog voldoende ruimte voor. Vraag 10. Is er met deze aanpassing in de begroting voldoende rekening gehouden met onzekerheden? Ja, dat is zeker. Dit is altijd natuurlijk een momentopname, is een stand van zaken en daarmee ga je doorberekeningen van hoe verhoudt zich dat tot het eind van het jaar. Met financiën, zoals u ziet, we hebben in het begin van vorig jaar hebben we natuurlijk allerlei opstartproblemen gehad met het kader van de herindeling, het samenbrengen van een begroting. En wat we nu zien is dat we nu steeds beter daar heel duidelijk onze vinger op kunnen leggen en dat we daar zeker in controle zijn. Dat wil ik een voorzetje maken naar als we naar de jaarrekening kijken, dan zijn er gewoon eigenlijk één grote post, het sociaal domein. Waarvan Rijk geld krijgen van het Rijk, daar hebben we een groot nadeel op in 2018. Als we naar de andere programma's kijken, zijn we daar zeker in control. En de vraag hoe groot acht het college de kans dat er opnieuw onverwachte uitgaven gedaan moeten worden, dat is natuurlijk altijd een beetje vraag. Op het moment dat ik van tevoren weet wat onverwachte uitgaven zijn, dan kan ik ze volgens mij al niet meer definiëren als een onverwachte uitgave. En dan staat op vraag 11. In de bestuursrapportage wordt steeds gesproken over het onder de grens van 8 miljoen duiken. Dat blijkt niet uit het overzicht. Nee, dat klopt, want u ziet inderdaad dat die 8.766.000, maar daarvan is het resultaat is daar nog niet van afgetrokken. Wat we wel voorstellen om daarvan af te trekken. Dus daarom komt dat niet op die manier, maar het staat wel goed in de bestuursrapportage. Dan even naar de vragen over de verschillende posten. De eerste is de gemeentelijke belasting en heffingen. Was de forse verhoging op de verbrand van afval te voorzien? Nee. Als dat voorzien was geweest, dan hadden we het opgenomen. Wij zijn daarop uiteindelijk eind vorig jaar mee geconfronteerd. Nadat de begroting al was vastgesteld. Dat was daarvoor niet bekend. Onderhoud openbaar ruimte, groen onderhoud, die relatief zwaar drukken. Wordt er door de college onderzocht of door middel van participatie en gedeeld eigenaarschap op deze posten bezuinigd kan worden? Daar zijn we mee bezig. Wij zijn ook voornamelijk bezig met te kijken of we de overhoeken, zoals die heten, of we die meer kunnen aanbieden, actiever kunnen aanbieden, zodat wij deze post ook naar beneden kunnen brengen. Dat is niet een specifieke bezuiniging, maar dat is wel iets waar we al mee bezig zijn om te kijken of hoe we dit beter kunnen voor elkaar kunnen krijgen. Dan de overzicht van de structurele wijziging, ontbreekt de toelichting. Daar moeten we op terugkomen. De ombuigingen, daar heb ik al opmerkingen over gemaakt. En de overige opmerking zie ik als opmerkingen. Dan de vragen van GroenLinks. De grootste vraag die ik me daar heb uitgefilterd is welke stappen gaat het college ondernemen? Nou, eigenlijk heb ik dat ook al aangegeven, dat wij natuurlijk voor 2020 met ombuigingsbezuinigingsvoorstellen gaan komen. Die zijn ook al aangekondigd in de kadernota, waarin een richting wordt aangegeven waar je rekening mee moet houden. Ook die kadernota is ook opgesteld zonder daar mij circulair daar nog in te hebben kunnen betrekken. Dus daar zal natuurlijk ook wel weer wat in veranderen. Maar dat geeft een richting aan waarin u zou kunnen denken voor de begroting van 2020. Dan de Partij van de Dieren. Ik hoop dat ik datgene wat u heel snel oplas, dat ik dat op een goede manier heb opgeschreven. Eén vraag. Op pagina 6 vroeg u of de, dat ging volgens mij over de tekorten, of we die niet uit de reserve sociaal domein zouden kunnen halen. Heel graag. Alleen die is leeg, nagenoeg. Dus daar kunnen we niet echt heel veel meer uithalen om daadwerkelijk deze tekorten op te kunnen lossen. Als we dat hadden gehad en als we daar nog ruimte hadden gehad, dan hadden we het zeker gedaan. U vraagt ook naar aanleiding van de meicirculair of we dan de bestuursrapportage nog op gaan aanpassen. Daar heb ik volgens mij net antwoord op gegeven dat daar in ieder geval die informatie komt, maar de bestuursrapportage wordt niet aangepast. Pagina 10. Ik begin nou antwoord te geven. Het snoeien van de bomen bij de burcht. Nee, is misschien eigenlijk ook voor mijn collega wethouder, maar ik zal wel even aangeven. Dit is incidenteel iets. Dit moet zeker niet structureel worden, omdat wij gewoon afspraken hebben gemaakt over de beheer en het onderhoud van de omgeving rondom de burcht. Pagina 13 gaat over de optimalisering van de dienstverlening. Dat is volgens mij een vraag voor de burgemeester. En toen begon u met pagina 19 en toen was ik meteen in verwarring, want ik denk van, heb ik nou een pagina gemist in de hele bestuursreportage? Maar dat was er niet, want er zijn maar 18 pagina's, maar daar ging u over de jaarrekening volgens mij in. Tot zover mijn beantwoording, voorzitter.
Dank u wel, meneer Huizing. Wie? Wethouder Posse.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, mijn collega wethouder, de heer Huizing, gaf net al aan dat er een behoorlijk aantal zeer technische vragen zijn, met name over een aantal bedragen. Ook voor wat betreft de WMO, wat ik sinds kort weer in portefeuille mag hebben. Ik stel voor dat ik die vraag in ieder geval schriftelijk ga beantwoorden. Ik ga wel in algemene zin over een aantal vragen iets zeggen, want een aantal vragen zijn prima vanavond ook te beantwoorden. Maar ik wil ook deze gelegenheid wel gebruiken om aan te geven dat datgene wat wij hier vanavond bespreken en de tekorten die er gepresenteerd zijn door het college bijna één op één terug te vertalen zijn naar de tekorten die we hebben in de jeugdzorg. Daar kunnen we van alles met elkaar van vinden. Maar uiteindelijk is dit wel een oorzaak van falend overheidsbeleid. Wij hebben herhaaldelijk aan de bel getrokken. Zowel in VGG-verband, via de commissaris. Afgelopen vrijdag nog weer met de commissaris gesproken over de tekorten in de jeugdzorg. Vanuit de VNG zijn diverse moties aangenomen om het kabinet te bewegen om geld uit te trekken extra voor jeugdzorg. Voor dit jaar is dat gedaan. Lang niet voldoende. Voor volgend jaar is het ook gedaan, minder dan dit jaar. Maar het heeft nog niet een structureel karakter gekregen. Dus deels zegt het kabinet, wij zien die stijging van de kosten in de jeugdzorg. Wij zien ook die volumegroei in de jeugdzorg. Maar we gaan niet structureel daar geld aan bijdragen. Dus laten we met elkaar vooral ook de partijlijnen richting het landelijke gebruiken om ervoor te zorgen dat het kabinet hierop blijft hameren dat we extra geld nodig zijn voor jeugdzorg. Want zonder de tekort in de jeugdzorg hadden we hier een heel andere bestuursrapportage gehad. Hadden we een heel andere jaarrekening gehad. En hadden we ook een heel andere discussie gehad over de toekomst van deze gemeente. Dus laten we vooral dat ook vasthouden. Er kan het college van alles verweten worden. Maar dit is echt, dit ligt op een landelijk vlak. Dit is falend overheidsbeleid van de minister die weigert om hierop in te gaan. Dat wil ik toch vooraf gezegd hebben, voorzitter. Dan de vragen vanuit het CDA. Eén vraag over de peuteropvang. Zijn die kosten in beeld? Kunnen we daar een schatting van maken? Die kunnen wij inmiddels wel maken. En u zult ook zien bij de kadernota dat we daar een schatting van gemaakt hebben. En dat we daar ook een eerste bezuinigingsvoorstel gedaan hebben. Waarbij we wel, en dat moet ook eerlijk gezegd worden, niet dat kunnen doen wat we zouden willen doen. Maar wij zouden heel graag Als we naar de beleidsinhoudelijke kant kijken, de peuteropvang vanaf 2 jaar starten. Als we dat gaan doen, dan hebben wij net voldoende aan het budget wat we hebben. En we hebben gezegd, als voorstel naar uw raad toe in de kadernota, om dat dan niet te doen en daar een ton op te bezuinigen. Dus met de budgetten komen we uit, ook als we naar 2 jaar willen. Maar de keuze van het college is een andere en dat is bij de kadernota komt dat aan de orde. Maar ik zal een exacte schatting, maar dat is volgens mij de vraag van het CDA, die zal ik schriftelijk doen, maar die heb ik niet zo paraat, voorzitter. Dan, waarom wordt de verwachte aanzuigende werking van de invoering van de abonnementstarief niet meegenomen als schatting in de begroting? Voorzitter, wij weten eigenlijk niet zo goed of er een, er is een aanzuigende werking, maar hoe groot die exact is. Wat we nu zien, is dat wij wel een aantal extra aanvragen gekregen hebben voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Een aantal aanvragers is heel eerlijk en die zegt, wij hadden altijd al huishoudelijke hulp. Dat financieren we zelf, maar sinds de komst van het abonnementstarief kunnen we het goedkoper via de gemeente doen en vragen we een indicatie aan. Die zijn heel eerlijk, maar we hebben ook een aantal mensen die gewoon een aanvraag doen, huishoudelijke hulp. En dan weten wij niet of dat komt vanwege de abonnementstarief. We zien, ik geloof dat het 29 zijn aan extra aanvragen die we over het eerste half jaar gekregen hebben. Maar of dat één op één te linken is aan het abonnementstarief, dat kan ik niet helemaal met zekerheid zeggen. Voorzitter, het voordeel van 2 ton op de post, opvang en beschermd wonen wordt niet meegenomen nog in de bestemmingsreserve. En de vraag is, kunnen we dit vervolgens wel zelf bepalen of is het afhankelijk van de centrumgemeente? Uiteindelijk, beschermd wonen is nu nog een taak van de centrumgemeente. Die heeft uiteindelijk een overschot op deze begroting en dat wordt 1 op 1 aan de gemeentes overgemaakt. Dat is nu, zoals het nu lijkt, 2 ton, maar we gaan niet op voorhand al geld naar een bestemmingsreserve sluizen. We wachten wel eerst af hoe 2019 uitpakt en dan kijken we wat er over is om naar de bestemmingsreserve te doen. Overigens lopen er gesprekken tussen de gemeentes en de centrumgemeente ook over de decentralisering van het beschermd wonen en hoe je dan de kosten met elkaar gaat verdelen. Want we weten allemaal dat een aantal voorzieningen beschermd wonen met name in de stad plaatsvinden. En als je dan de verdeelsleutel gebruikt zoals die nu landelijk gebruikt wordt, dan heeft de ene gemeente weer een tekort, de andere een overschot. En daar moet je met elkaar wel over hebben hoe je dat gaat oplossen. Voorzitter, de vragen rondom jeugd als het gaat om welk bedrag wordt er daadwerkelijk besteed aan zorg en welk deel gaat naar overhead, zowel van de RIG als van de jeugdzorginstellingen. Voorzitter, het exacte bedrag van de RIG weet ik niet, ga ik uitzoeken en is volgens mij ook wel in raadstukken bekend gemaakt. Die hebben de afgelopen jaar iets opgeplust omdat we daar toch een aantal extra taken belegd hebben. Maar wat het exacte overhead daarin is, dat weet ik niet. Ik weet wel dat het heel laag is ten opzichte van een aantal andere jeugdzorgregio's. We hebben een vrij klein vehikel georganiseerd rondom inkoop en contractmanagement enzovoort. En wat het overhead percentage is, voorzitter van jeugdzorginstellingen, dat zal per instelling heel verschillend zijn. Dat weten wij als gemeente niet eens. En het is ook ondoenlijk om dat te gaan onderzoeken, want we hebben met ontzettend veel contractpartijen te maken. Wij kunnen onmogelijk per contractpartij kijken wat de overhead is. Even kijken. Dan heb ik nog een vraag over 180.000 euro voor het eerste lijns loket. Dat staat ook in de bestuursrapportage wel dat dat richting de schildpartners gaat. Dat zijn een aantal partners die we als gemeente hebben waar we zonder indicatie jongeren naartoe kunnen laten gaan. Zodat ze helemaal aan de voorkant al geholpen worden. Zodat ze uiteindelijk niet richting een indicatie gaan en richting een contractpartij gaan. En dan lijkt het heel veel, 180.000 euro. Maar als we weten dat een gemiddelde jongere die een indicatie krijgt 20.000 euro kost, vang 9 af en je hebt dat terugverdiend. En dit is precies de beweging die wij willen vanuit de duurdere zorg richting voorliggende voorzieningen, snelheid en snel bij schildpartners terechtkomen. En dat zijn partners die gewoon dicht bij de gemeente zijn, waar we 1 op 1 contact mee hebben. Dit zijn in ieder geval de vragen vanuit de CDA-fractie, voorzitter, die ik nu beantwoord. En ik heb een aantal dingen die ik schriftelijk richting de CDA-fractie zal beantwoorden. De Partij voor de Dieren heeft een vraag gesteld over dat er minder PGB's verstrekt zijn en wat daarvan de reden is. Dat zijn meerdere redenen, maar een van de belangrijkste redenen is dat wij een aantal zorgboerderijen hadden die in het verleden via een PGB de zorg verleenden en nu samengevoegd zijn rondom bezin. En die is via de zin ingekocht. En reden daarvan is, denk ik, dat daar een hoger tarief voor is. Want een PGB-tarief is lager dan het tarief van zin. En dat een aantal partijen wellicht via die constructie ingekocht zijn. En daardoor dus ook geen PGB meer nodig zijn. En er is een aantal mensen waarvan wij in gesprekken bepaald hebben dat PGB-vaardigheid misschien ter discussie staat. En er is gewoon een aantal mensen waarop op een bepaald moment zeggen wij gaan toch niet meer voor PGB. Maar het aanbod zin is dusdanig goed dat uiteindelijk cliënten toch kiezen voor een zinoplossing. En dat heeft er ook wel mee te maken dat wij via de open house zowel nu WMO als jeugd ingekocht hebben, zodat wij ook per 3 maanden weer opnieuw partijen kunnen inkopen. En wat we ook af en toe hebben is dat een partij die niet ingekocht is, waar wel specialistische hulp gegeven wordt, waar een cliënt graag naartoe zou willen, waarvan wij ook vinden dat zou moeten, dan zou je dat via een PGB kunnen doen. Maar wat we dan doen is 1-op-1 zelf als gemeente een contract afsluiten met die partij en dus via de zinoplossing alsnog de mensen bij de juiste zorgpartij krijgen. Voorzitter, heb ik volgens mij de vragen die aan mij gesteld zijn beantwoord.
Dank u wel, wethouder Potsen. Wethouder Lut.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, voor mij zitten vanuit het CDA verder geen vragen in. De Partij van de Dieren stelde een vraag op pagina 8 over 75.000 euro toename of afname. Maar ik moet zeggen, op hele pagina 8 kan ik dat bedrag niet vinden. Dus misschien kan mevrouw Van der Horst even precies aangeven wat ze met die vraag bedoelt. Andere vraag kan ik wel beantwoorden. Bloemensjouw is de concrete vraag. Wat levert dat op? Nou, de bloemensjouw is natuurlijk heeft relatie met economische zaken en ook met onze grensagenda die wij graag willen met Duitsland. We willen graag werkgelegenheid. Dat zou betekenen dat je ook daarin moet investeren om daar ook wat naamsbekendheid te krijgen. Dus ook samen met omliggende gemeenten uit deze regio zijn wij daar aanwezig geweest. En het is natuurlijk lastig peilen nu in euro's wat het concreet oplevert. Maar in ieder geval wel een goede samenwerking ook met de buurgemeenten in Duitsland. En wij hopen dat dat mag resulteren in een aantal arbeidsplaatsen voor onze uitkeringsgerechtigden onder andere. Nou, de bomen van de Burgt heeft mijn collega al beantwoord, waarvoor dank. En ik hoor graag van mevrouw Van der Horst nog even wat zij precies bedoelt met die 75.000 euro, voorzitter.
We krijgen nog een termijn, dus dan kan het ook wel. Dan kunt u nog pagina 8 helemaal citeren. We gaan nu naar de...
Misschien dat ik deze vraag nog even eerst de termijn moet beantwoorden, want ik geloof dat het een vraag is die op het sociaal domein...
Van Horst, u wordt bezig.
Pagina 8, eigen bijdrage. Ja, als u de hele alinea leest, dan ziet u dat wij de diverse budget hebben bijgesteld naar boven toe. Dat betekent dat er dus meer WMO-voorzieningen gegeven zijn, dat er dus ook meer cliënten bijgekomen zijn. En dat levert ook een hogere eigen bijdrage op.
Dank u wel. Dan de burgemeester, meneer Velema.
Als eerste vraag vanuit CDA over het personeelsbudget. Wat we als een baten nu denken te kunnen realiseren, doordat wij, als wij erin slagen, alle vacatures goed in te vullen en geen gebruik meer hoeven te maken van inhuur. 2018 was nadrukkelijk een overgangsjaar met de inrichting van de nieuwe organisatie. En dat betekent dat we, zoals het er nu op lijkt, dat we op koers liggen met ons personeelsplan. Dan een vraag vanuit de Partij voor de Dieren over de dienstverlening. Die is in 2018 niet gerealiseerd, niet volledig gerealiseerd. Dat heeft alles te maken, ook inderdaad, wederom het feit dat we in een overgangsjaar zitten. Er was een verwachting dat we daar efficiëntere dienstverlening konden organiseren aan de achterkant. Waarbij we eigenlijk aan de voorkant voor onze inwoners niets hoeven te wijzigen. Nou, dat blijkt niet geheel realistisch te zijn. Dus er ligt nu een voorstel vanuit de afdeling die ook al door het college is toe besloten om dat in te voeren. Waarbij we de heel nadrukkelijk wel een mix blijven houden van de mogelijkheid tot inloop. Langskomen op afspraak en ook heel nadrukkelijk de mogelijkheid op een, om langs te komen op een avond. En op beide gemeentehuizen houden we de dienstverlening zoveel mogelijk op een hoog niveau in stand. Dan een vraag vanuit de VVD over, die heb ik niet helemaal begrepen. U had het even over de KPN-lijn, automatisering, maar u had het over de KPN-lijn. Begreep ik. Het is juist dat we een technische storing hebben gehad, maar dat heeft niet geleid tot wel tot een hoop ongemak, maar niet tot extra kosten.
Dank u wel, meneer Velema. Dan hebt u kunnen horen dat er een x-aantal vragen nog niet beantwoord zijn, maar die worden dus nog schriftelijk beantwoord. Toch gaan we naar de tweede termijn. En wie? Meneer Buigel over de KPN-lijn. Niet? Oké. Okay. Mevrouw Hemmen. Meneer Holmoet. Mevrouw van der Horst. Nou, mevrouw van der Horst, u mag eerst beginnen met pagina 8.
Dank u wel, voorzitter. De vervolgvraag over het bloemenshout, dat is niet zozeer dat we daar niet heen moeten. Maar was als dat structureel komt, moeten we het dan niet opnemen in de begroting, dacht ik. Dat was eigenlijk de vraag. Wethouder Huizing heeft ontzettend goed de snelle vragen beantwoord. Ik heb ze eigenlijk allemaal wel beantwoord gekregen. Die andere kan ik zelf over nadenken toepassen. En meneer Wietse-Potsen, fantastisch. Duidelijke antwoorden, hartstikke bedankt. En de burgemeester ook. Dat is goed.
Dank u wel, mevrouw Van der Horst. Meneer Buigel van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. In de afstemmingsgroep Financiën is behoorlijk lang gesproken over het hoofdstuk 3.7 over de automatisering. Er staat bij, er is helemaal niets te melden. En nou ja, de berichten die wij als fractie binnenkrijgen van er is af en toe een telefoonstoring, er is een pinstoring. In onze optiek valt dat allemaal onder het kopje automatisering en dan lijkt het ons heel erg logisch dat er wel iets over te melden is. Ook al misschien geen budgettaire aanpassingen, maar ik kan me voorstellen dat daar wel iets over te vermelden valt. Dan even reageren op de wethouder Potsen van ja, die schuift over de jeugdzorg alles af op het falend overheidsbeleid. Nou, volgens mij was toen de jeugdzorg ingesteld werd, zat de Partij van de Arbeid ook aan het roer in de regering. Ja, en ik denk van ja, dit zijn toch nog steeds de uitwerkingen van dat kabinet. En de heer Potsen noemde ook van ja, overheid, het is niet helemaal duidelijk. Bestaan er ook mogelijkheden om dat we zeggen van nou een generieke bezuiniging. Dat we zeggen van nou alle jeugdzorgketenpartners krijgen 1% minder van hun rekening. Bestaat dat tot een mogelijkheid? Ja, en er werd er ook even genoemd over het snoeien van de lindenbomen bij de burgers. Het is mij niet helemaal duidelijk waarom dit keer dat wel betaald is door de gemeente, terwijl er andere afspraken zijn. Misschien kan de wet of het college dit nog even toelichten. Snoeien van subsidies hebben we geen moeite mee, maar dat was helaas een verspreking. In het begin noemde wethouder Huizing van ja, de ombuigingen waren, volgens mij de ombuigingen zijn. Of zie ik dat anders? Dan had ik nog één vraag aan de Partij van de Arbeid van de heer Melis. Die noemde van ja, we willen eigenlijk niet bezuinigen op de leefbaarheid. Dan ja, dan triggert ons toch de vraag van waar wil de Partij van de Arbeid, welke richting willen ze wel op? Willen ze bijvoorbeeld de OCB-tarieven met 30% naar boven bijschroeven? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Buigel. Mevrouw Hemmen van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben in de veronderstelling, en mijn fractie is in de veronderstelling, dat we hier vanavond de commissievergaderingen hebben waar de bestuursrapportage voor ligt. En een commissievergadering is bij uitstek de vergadering waar je vragen mag stellen die naar aanleiding van oftewel de voorbereiding in de financiële commissie in je fractie naar voren komen. En ik wil dan ook gewoon de ruimte krijgen en de ruimte voelen om die vragen hier gewoon te kunnen stellen. Dus ik vond de reactie wat scherp. Dat vind ik heel jammer, want het is niet bedoeld om wie dan ook maar aan te vallen. Het is bedoeld om te duiden wat staat hier nu precies in een bestuursrapportage. Dus ik wil dit toch even meegeven aan het college, misschien ook aan de voorzitter om daar iets alert op te zijn, dat hiervoor gewoon ruimte moet zijn. Ik heb er nog een aantal opmerkingen. Ik vind dat ondanks dat jullie technische vragen onder dat kopje onze vragen gaan schouwen. Het zijn vaak helemaal niet zulke hele technische vragen die we daar gesteld hebben. Dus ik snap ook heel goed dat er een aantal bij zijn die dat wel zijn en die je dus later beantwoordt. Helemaal prima. We zien ze wel graag beantwoord natuurlijk voor de behandeling, voor de definitieve behandeling. Er zijn ook een aantal vragen om te prikkelen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de kosten in de jeugdzorg, de Partij van de Arbeid geeft dat ook aan. Eigenlijk geeft iedereen aan, het is eigenlijk van de zotte dat we straks door de kosten op de jeugdzorg in moeten krimpen op leefbaarheid. Allerlei bezuinigingen door moeten voeren die ook echt ten koste zullen gaan van de leefbaarheid. Dan moet je dus heel kritisch gaan kijken, wat kunnen wij dan zelf doen om die kosten van de jeugdzorg naar beneden te krijgen. Er is een rapport van Berenschot. Daar blijkt dus dat overheid van jeugdzorginstellingen boven de 50% uitkomen. Dit zijn signalen, daar moet je heel goed naar kijken. Want we kunnen steeds meer geld uit gaan geven aan zorg voor jongeren. Maar gaat dat wel echt naar zorg? Dus ik vraag ook het college om bij de inkoop, bij de contracten ook eens door te vragen over de overheadpercentages bij de betreffende jeugdzorginstellingen. Tot zover onze tweede reactie.
Dank u wel, mevrouw Hemmen. Deze voorzitter geeft overigens iedereen de ruimte om dat te zeggen wat hij of zij op het hart heeft. Dat geldt natuurlijk ook voor de wethouder. Hè? En daar mag u dan weer op reageren. Dat is niet aan mij. Meneer Heijnen van Gemeentebelangen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter. Ook wij waren vertegenwoordigd in de afstemmingsgroep Financiën. En daar zijn natuurlijk vragen gesteld. Alleen dat noopt ons niet tot vragen verder te sturen hier in deze vergadering op dit moment. Tenminste, wij hebben daar naar aanleiding van die discussie geen verdere vragen meer. Maar ja, toch ligt daar wel de bestuursrapportage voor. Ja, voorzitter, ook daar zijn wij niet trots op. Ik bedoel, de cijfers zijn duidelijk. Jeugdzorg, 2 miljoen. Ja, voorzitter, alles kan natuurlijk niet op jeugd worden afgeschoven. WMO zit ook nog een onderdeel in de bestuursrapportage. Het college heeft daar uitgebreid antwoord op gegeven. Ja, voorzitter, waar ons recht ook nog, de Rijksoverseer zou dat gedeelte compenseren. Alleen als je alles al ziet, dan zijn er 4 grote gemeentes die daar al een hele grote claim op hebben gelegd op een gegeven moment. Dus wij zijn natuurlijk ook zeer nieuwsgierig naar van wat gaat uiteindelijk naar ons als gemeente komt. En dan, voorzitter, als je die 2 cijfers allemaal naast elkaar legt, dan zijn wij tot de slotkom gekomen dat het, als je tussen de regels doorleest en de echte tekorten dan even doorregend overslaat, dat we het eigenlijk niet zo slecht doen. Ik bedoel, op een gegeven moment zijn wij daar zo redelijk positief. Tuurlijk kan je altijd beter. En dan wordt er gezegd, ja, jullie hebben veel ambitie. Ja, ambitie kan je wel hebben, maar je moet ook allemaal financieel kunnen waarmaken. Voorzitter, en wat wij wel verang vinden, dat wij moeten constateren dat onze Rijksoverheid 11 miljard in de plus zit. Blijkbaar klotst het daar tegen de printen op. Dit is vrij naar een uitspraak van de premier des lands. En de decentralisaties kost ons geld, maar levert er wij geld op. Dat is wat ons betreft een hele nare constatering. Ja, voorzitter, eigenlijk nog een beetje misschien een schot voor de boeg. Er is ook al gezegd door de collega's van de Partij van de Arbeid in de toekomst van ontzie de wat zwakkere en ook, maar zorg wel dat de leefbaarheid in deze gemeente aanwezig blijft. En natuurlijk moeten wij verder. Maar voorzitter, het is een commissievergadering, geen raadsvergadering. Dus hier wel waar ik het aan maar mee.
Dank u wel, meneer Heijnen. Meneer Homoet van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, voorzitter, nu helemaal. Stadskanaal verhoogt de OZB met 16%, Midden-Groningen verhoogt het met 10%. Zijn dat maatregelen waar we hier ook aan moeten denken? Oldambt loopt tegen een veel groter tekort op van 5,3 miljoen. En in de gemeente Groningen wordt gesuggereerd dat het misschien tijd wordt om een aantal taken, zoals de tussen haakjes jeugdzorg, terug te geven aan het Rijk. Is er een mogelijkheid dat een overleg waarbij de noordelijke gemeenten de handen ineens slaan om deze taken werkelijk terug te geven aan het Rijk, of is dat een utopie? Tot zover.
Dank u wel, meneer Holmoed. Dan kijk ik nog even naar de fractie van de Partij van de Arbeid of ze wil reageren op meneer Beugel, want die had nog een vraag niet. Dank u. Dan ga ik weer naar het college. Wethouder Potsen? Oh, ja? Nee. Wethouder Potsen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, mijn opmerking over falend overheidsbeleid, daar heb ik geen partij aan gekoppeld. En dat is ook precies de opmerking die ik geprobeerd heb te doen. Namelijk dat wij hier gemeenschappelijk een probleem hebben. En dat zien wij ook in het Groningse. Het maakt niet uit met welke wethouder jeugdzorg je spreekt, van welke partij hij of zij lid is. We lopen allemaal tegen dezelfde problematiek aan. En we lopen allemaal tegen een muur aan. En die muur, dat is Den Haag. Waar we continu zeggen, we hebben tekorten. En dat ligt echt aan een decentralisatie die gegaan is zoals die gegaan is, maar wel met een forse bezuiniging richting gemeentes. Vervolgens liggen er in de afgelopen jaren allemaal rapporten waaruit helder blijkt dat het aantal jongeren in jeugdzorg is toegenomen en ook de zwaarte van de problematiek rondom jeugd is toegenomen. Dan kan het toch niet zo zijn dat er vanuit Den Haag maar een heel klein bedrag naar gemeentes toe gaat, terwijl je weet dat het een structureel tekort is, dat je dat maar voor een aantal jaar eerst doet. En mijn oproep is vooral, laten we alle lijnen die er zijn, wij doen dat als college samen met alle andere Groninger gemeentes, via de provincie, via de VNG, maar laten we ook vooral de partijlijnen gebruiken om het kabinet uiteindelijk te bewegen om extra geld naar de jeugdzorg te laten gaan. En laten we er geen politiek spelletje van maken in deze raad. Dat mag over heel veel andere onderwerpen, prima, daar hou ik ook van. Alleen niet als het gaat om deze budgetten, er is gewoon extra geld vanuit het Rijk nodig. Want ik ben het eens met het CDA dat we sterk moeten kijken naar welke aanbieders heb je, wat is hun overhead. Daar mag je best ook bij de inkoop sterk rekening mee houden. En natuurlijk zijn we aan het kijken hoe kunnen wij ook zelf als gemeente de tekorten wat dempen. Maar wij hebben hier in Westerwolde een structureel tekort van 2,2 miljoen alleen al op de WMO. Ik kan heel veel maatregelen bedenken, maar zonder extra geld van het Rijk ga ik dat tekort van 2,2 miljoen nooit wegwerken. Maar ik ben het eens dat wij moeten kijken bij inkoop naar een aantal zaken, en dat is overhead er één van. En dan kunnen we niet op voorhand nu zeggen, we gaan 1% minder betalen aan de partners, zoals de VVD voorstelt. Maar dat zou je bij een nieuw inkoopproces natuurlijk wel op een andere manier kunnen meenemen. In die inkoop, dan kun je prima kijken naar producten die er zijn, hoe zijn producten opgebouwd. Ik ken het rapport van Berenschot ook, daar staat inderdaad het percentage van 50% in. Maar we moeten niet doen alsof alle partners waarmee wij samenwerken, alle zorgaanbieders, dat die een overhead hebben van 50%, dat is absoluut niet het geval. Maar er zijn inderdaad aanbieders, ik ken het rapport, die zijn er, dat ben ik eens. Dus daar kun je best ook bij inkoop met partijen over spreken, dat ook gewoon scherp in die inkoop meenemen. Voorzitter, dan vraagt GroenLinks, kunnen wij de jeugdzorg teruggeven aan het Rijk of is dat een utopie? De eerste vraag is al, wil je het teruggeven? Als we kijken naar datgene wat we als gemeente kunnen, namelijk dicht op de jongeren zitten, een netwerk organiseren rondom een gezin heen. Ik wil het niet eens teruggeven aan het Rijk. Maar ik denk dat het ook een utopie is. Er ligt gewoon een jeugdwet waarin wij als gemeente opgedragen worden om deze taken te doen. Dus de inzet is ook niet, natuurlijk is er wel eens groepen van we geven de hele boel terug aan het Rijk. Maar als je mij in mijn hart kijkt, zeg ik, laten we dat alsjeblieft nooit doen. Laten we die jeugdwet gewoon uitvoeren. Dat kunnen wij namelijk als gemeente, maar geef ons daar wel de juiste financiële middelen voor. En dat wij uiteindelijk goedkoper zouden kunnen als dat het Rijk het ooit gedaan heeft, daar geloof ik ook wel in. Want als wij nu het budget wat wij nodig zijn afzetten tegen het oorspronkelijke budget wat er voor jeugdzorg was, dan zouden wij uitkomen. Zelfs met een toename in aantallen en in volume. Dus eigenlijk, als je dat zo afzet tegen elkaar, doen we het nog niet eens zo slecht. Dus ik zou die jeugdzorg niet eens terug willen geven. Maar ik denk ook dat het een utopie is dat het Rijk daar ook nooit aan mee gaat werken. Zeker niet nu ze zien wat de tekorten bij de gemeente zijn. Volgens mij heb ik dan alle vragen beantwoord, voorzitter.
Dank u wel. Wethouder Potsen, wethouder Lut.
Dank u wel, voorzitter. Volgens mij is er maar één vraag meer vanuit de VVD over de lindenbomen bij de Burgt. Dat betreft hele oude lindenbomen die op een hele speciale manier moeten worden gesnoeid. En op dat moment was er direct een gevaarzetting voor bezoekers. Was er niet genoeg geld voorradig om dat ter plekke op dat moment op te lossen. En de Burgt heeft wel een bijdrage geleverd, maar wij hebben de Burgt hierin financieel ondersteund. En dat had puur te maken met dat het echt gevaarlijk werd. Er stonden hekken omheen. En wij willen natuurlijk niet in onze gemeente, en zeker niet bij de burger, dat daar bezoekers gevaar lopen. Dus dat was de enige reden op dat moment. Dus ik ga ervan uit dat dit eenmalig is geweest, voorzitter. Tot zover.
Dank u wel, wethouder Lut. Wethouder Huizing.
Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij is er één taalkundige discussie met meneer Buigel over het waren of het zijn. Of het zijn of het waren van ombuigingen. Als u in de tweede alinea leest, dan staat er ook: wij stellen voor de gerealiseerde ombuigingen, dus dat waren ombuigingen, bij deze bestuursrapportage om te zetten in aanpassing in de begroting en de meerjarenraming. Dus dan wordt het een zijn. Maar daar kunnen we uren over blijven discussiëren. Dan was er een vraag van GroenLinks. En dat is meer een prikkelende, kritische vraag en ook een doorkijkje naar de kadernota die al naar u is aangegeven. Als u ziet in deze bestuursrapportage komen wij voor de jaren 2020 en verder komen wij structureel 1,7 miljoen tekort. Dat moeten we opvangen om daadwerkelijk een meerjarig positief resultaat te laten zien. Dus dat wil zeggen dat we met voorstellen moeten komen om 1,7 miljoen te bezuinigen. Wat ik altijd al heb aangegeven, de kaasschaafmethode hebben we al eerder gehanteerd, gezien de opbuigingen de vorige keer en ook wat er in het verleden al is gebeurd. Dus op dit moment ontkom je er niet aan om met elkaar keuzes te moeten gaan maken die de inwoners gaan raken. Als je dan gaat kijken naar het voorzieningenniveau, de leefbaarheid, het verhogen van de lasten, dat zijn dat zaken waar we niet meer aan ontkomen. En daar moeten we met elkaar keuzes in gaan maken. En ja, dan hebben wij ook in de kadernoten aangegeven van denk ook aan OZB-verhoging. Maar dat is natuurlijk aan de raad om daar keuzes in te maken. En daarom hebben we dat in de kadernota ook aangegeven. Welke keuzes moet je met elkaar gaan maken om ervoor te zorgen dat die 1,7 miljoen structureel, dat we die kunnen opvangen. Dan hoop ik dat ik daarna, voordat we zover komen, dat we iets meer inzicht hebben in wat die meicirculair natuurlijk gaat doen. In de hoop dat die 1,7 miljoen iets voordeliger gaat worden. Maar nogmaals, ik ben er zeker niet gerust op dat we met de meicirculair en eventueel septembercirculair die 1,7 miljoen met elkaar kunnen gaan wegpoetsen. Maar dat geeft wel aan, we moeten er aan gaan denken om uiteindelijk gewoon een meerjarig positief saldo te kunnen geven. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Huizing. En volgens mij waren er geen vragen meer voor de burgemeester. Dan sluiten we dit agendapunt af. En het feit dat er nog vragen openstaan betekent dat het een bespreekstuk blijft. Meneer Buigel van de VVD.
Ik had nog gevraagd om een reactie op 3.7, automatisering.
Sorry, een fout, ja. Meneer Velema.
Ik had hem ook even niet ingeschat als een vraag, maar als een toevoeging. Ik blijf toch van mening, het gaat hier om een financiële rapportage. En er is geen aanleiding om iets te melden op dit moment. Er was ongemak, maar het heeft niet geleid tot financiële consequenties. Volgens mij is het wel te doen gebruikelijk om in de tweede bestuursrapportage daar wat meer inhoudelijk wel op in te gaan. Dus daar zal uiteraard wel wat meer verteld worden over de stand van zaken met betrekking automatisering. Maar voor wat betreft een financiële rapportage, ja, zijn er op dit moment geen meldingen.
Dank u wel, meneer Velema. Dan sluit ik toch dit onderwerp af met de constatering dat het bespreekstuk blijft, omdat er nog vragen beantwoord moeten worden.